Zullen we beginnen met elkaar te zingen Psalm 77, vers 6 en 8. Zou God zijn genade vergeten en heilig zijn, o God, uw wegen. Van deze door de weekse avond in deze kring bij elkaar komen en samen ook naderen tot uw heilig, voor uw heilig aangezicht met het gebed of gij ons in deze avond ook nog weer zegenen wilt. Want Heere, aan uw zegen is alles gelegen, ook op deze avond, ook als we vanavond weer uw woord mogen openen om met elkaar te onderzoeken wat gij daarin tot ons te zeggen hebt. Ach, wij zijn mensenkinderen die geen verstand hebben, geen inzicht, geen kennis en zeker niet van uw woord en van uw getuigenis. Zelfs het grootste verstand is nog niet in staat om uw woord te verstaan, zonder de verlichtende werking van uw Heilige Geest. Zelfs datgene wat hier op aarde ontzag afdwingt als kennis en inzicht, het staat machteloos als het gaat om het verstaan van wat gij geopenbaard hebt. En Heere, daarom wij bidden u, geef ons dat ene nodige, dat we ook vanavond weer zo nodig hebben. Dat licht van uw geest in ons verstand, in ons hart vooral. Ja, geef ons door uw Heilige Geest kennis van u en van uw wegen. En wil ons rijkelijk gedenken in uw gunst en zegenen in uw ontferming. Laat uw woord open gaan, Heere, maar laat er ook plaats voor mogen zijn in ons hart. En wilt gij het gebruiken om ons niet alleen kennis van uw woord mee te geven, maar ons ook te doen zien iets van het wondere werk van uw genade, zoals gij dat verricht in het leven van zondaren. Geef dat we dat zelf ook mogen kennen voor het eerst of opnieuw. Werk dan in onze harten, bekerend en vernieuwend, tot eer van uw naam. Wij bidden, Heere, of gij ook nu gedenken wilt aan alle die niet met ons konden samenkomen. U weet de reden. Bijzonder als het ziekte is, Heere, wilt gij dan uw gunst en goedheid gebieden en wilt gij genade geven om ook de ziekte en de tegenspoed en het kruis te aanvaarden als uit uw hand. Wees gij ons in alles nabij en vergeef ons genadig al onze zonden om Jezus wil. Amen. We slaan weer op het boek van de profeet Jona. We komen aan het laatste gedeelte van het eerste hoofdstuk. Nadat we een vorige maal gezien hebben hoe de Heere in zijn genade aan deze zeelieden zich heeft geopenbaard. Deze mensen die heidenen waren en die ook in de blindheid en in de duisternis van hun heidendom tot andere goden geroepen hadden in de storm en in de nood waarin ze gekomen waren. De Heere had zich niettemin aan hen willen openbaren en de Heere heeft hen willen trekken met zijn genade en met zijn goede tierenheid, zodat zij die in het begin van deze geschiedenis aanbidders en vereerders van afgoden waren, aan het einde van de geschiedenis de Heere leerden vrezen en de Heere hebben aangebeden en de Heere offers hebben gebracht en aan de Heere geloften hebben gedaan. Maar toen zij offers brachten en toen zij geloften beloofden, hoe ging het toen met Jona? Want die was intussen overboord geworpen en die was terechtgekomen in de golven van de Middellandse Zee. Dat had hij zelf gezegd. Neemt mij en werpt mij in de zee, dan zal de zee stil worden van haar verbolgenheid. En Jona wist waarom de storm gekomen was. Die storm was gekomen om zijnentwil, zo heeft hij geweten. Hij was de schuldige en de Heere was vertoornd tegen hem. En daarom hij moest sterven naar Gods rechtvaardig oordeel. En hij had ook het vonnis leren aanvaarden. Hij had ervoor leren buigen. Hij heeft God, God gelaten en God gerechtvaardigd. Maar intussen is Jona dan toch in het water terechtgekomen. En hoe gaat het dan met hem? Sterft hij dan? Ach, wat zouden we anders kunnen verwachten? Wat kan er anders met hem gebeuren? Natuurlijk sterft hij de verdrinkingsdood. Hij zinkt al dieper en dieper in de kolkende zee totdat hij geen adem meer over heeft en totdat hij zijn longen volzuigt met zeewater en dan moet sterven. Zal het zo gaan? Zal het zo gaan inderdaad met Jona? Is het dat wat we verwachten kunnen? Maar we herinneren ons nog waarom de Heere die storm stuurde. Dat was om Jona tegen te houden op zijn weg naar Tarsus. En we hebben gezien waarom de Heere het lot op Jona liet vallen. Dat was om hem nog duidelijker tegen te houden op de weg die van de Heere afvoerde naar het verderf toe. Waarom stuurde de Heere de storm? Waarom liet de Heere het lot op Jona vallen? Waarom liet de Heere Jona ondervragen door die zeelieden, die ernstige, die beklemmende vragen? Waarom? Omdat de Heere het plan had om Jona, de weggelopen dienstknecht, niet alleen stop te zetten, zodat hij niet verder kon en niet verder durfde, maar de Heere wilde hem ook terugbrengen, zodat hij niet langer voort zou snellen in de weg der ongehoorzaamheid, maar weer zou leren wandelen in het pad van de gehoorzaamheid. En nu heeft de Heere al veel bereikt. De Heere heeft hem gearresteerd. De Heere heeft hem tot schuldbekentenis gebracht. De Heere heeft hem tot erkenning van zijn zonde en van het recht van God gebracht. De Heere heeft hem zo ver gebracht dat hij die wilde zwijgen tot de heidenen, toch gesproken heeft de woorden van God nu tot de heidenen hier aan boord van dat schip. De Heere is al ver met hem gekomen. En het verste waar de Heere tot nog toe mee gekomen is, dat is dat hij Jona zo ver gebracht heeft, dat zoals we het genoemd hebben met de woorden van Leviticus 26, dat Jona een welgevallen heeft gekregen aan de straffen van zijn ongerechtigheid. Hij heeft het aanvaard als verdiend dat hij moet sterven onder de toorn van God. Hij heeft gebogen onder het recht van God. Hij is gewillig om te gaan de weg die God hem wijst, ook als dat de weg naar het graf is. Wel nu, als de Heere dan zo ver met zijn kind, met zijn knecht Jona gekomen is, laat hij dan verder zijn werk onvoltooid achter? Gaat God dan zelf afbreken wat hij tot nog toe gebouwd heeft? Laat hij Jona sterven? Als hij een mens gearresteerd heeft, als hij hem stilgehouden heeft, als hij hem tot schuldbekentenis gebracht heeft, als hij hem heeft doen aanvaarden de billijkheid van de straf en van het recht van God, als de Heere een mens zover gebracht heeft, laat hij die mens dan toch nog verloren gaan? Nee. Want een ieder die met een gebroken hart zich tot de Heere wendt, die zal niet worden afgewezen. En een ieder die met Jona gewillig gemaakt wordt om overboord te gaan en zijn eigen ik te verliezen en zijn vlees te kruisigen en zijn oude mens in de dood te geven, die zal door de Heere toch worden uitgered. Want het gaat God er niet om Jona te doden, het gaat er God om Jona's oude mens te doden. En dat is een heel verschil. Het gaat er God niet om Jona in de dood te werpen, maar om Jona's zondige ik in de dood te werpen. Opdat Jona gehoorzaam zal worden. En daartoe beschikt de Heere een grote vis die Jona opslokt. Maar daar lijkt het aanvankelijk helemaal niet op. Dat heeft Jona ook niet verwacht. Als hij in het water terechtkomt, dan is het eerste dat hij begint te zinken. En als wij het tweede hoofdstuk lezen, althans sommige delen uit het tweede hoofdstuk, waarin we Jona's psalm vinden, dan geeft hij ook iets in die psalm van zijn ervaringen. Vers 5. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Zo ziet het er aanvankelijk uit. Als Jona in het water valt, dan zinkt hij al dieper. Dan komt hij tot aan de gronden der bergen. Dan komt hij tot op de zeebodem waar het zeewier groeit. En dan is het zeewier als om zijn hoofd heen gestrengeld. Dan hebben de wateren hem omgeven, geheel en al. En dan zijn de grendels der aarde achter hem, zo verwacht hij, voor eeuwig gesloten. Hij heeft de dood voor ogen. En nog even, nog een ogenblik. En dan is de dood er. En dan wijkt al het leven uit hem. Zo ziet het er aanvankelijk uit. Er is niet een vis die al op hem ligt te wachten zodra hij in het water valt. Maar hij zinkt en hij komt tot aan de poorten van de dood. En dan plotseling, dan is daar een vreemde ervaring die Jona ook niet heeft kunnen verklaren. Een ervaring waarvan Jona ook niet begrepen heeft wat er nu in één keer gebeurde. Maar als hij zijn gedachten weer bij elkaar heeft en als hij gaat beseffen wat er gebeurd moet zijn, als hij tot de ontdekking komt dat hij ondanks dat de dood zo vlakbij was, toch nog leeft en zich gaat realiseren waar hij is, dan kan hij geen andere conclusie trekken dan dat God een vis, een grote vis beschikt heeft die Jona opgeslokt heeft. Dan zit Jona daarin. Het donkere ingewand van de vis. Ook een plaats om te wezen. In zo'n vochtig, donker, smerig, stinkend vissen ingewand. Daar zit Jona opgesloten. Dat is een verschrikkelijke ervaring voor hem geweest aan de ene kant. Beangstigend en benauwend. En aan de andere kant een wonderlijke ervaring. Want hij ervaart het bij elke ademtocht. Hij leeft. En hoe hij ademhaalt is hemzelf een wonder. Hoe hij daar in dat ingewand van de vis adem kan halen en in leven kan blijven. Het is hem van ogenblik tot ogenblik een wonder. Maar hij heeft er de hand van zijn God in gezien. En hij is er door gekomen tot vernieuwd gebedsleven. Over dat verhaal geloven, ik heb er in het begin in mijn eerste inleiding over het boek Jona al wat van gezegd. Of we het geloven zoals het ons beschreven staat in het 17e vers van hoofdstuk 1. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. Of we dat geloven, waarom niet? Nou, maar er zijn toch zulke grote vissen niet en er zijn toch geen vissen. Er zijn toch geen voorbeelden bekend van mensen die in een vis in leven kunnen blijven. Dat zal allemaal wel zwaar wezen. Maar het staat ook niet in een of ander boek geschreven door een niet geïnspireerde schrijver. Het staat niet in een reisverhaal van een of andere zeeman. Het staat in het woord dat het getuigenis van de Heilige Geest is. En of er nou zulke vissen zijn, of dat er nou zulke vissen niet zijn, en of er nou vissen zijn met een keelgat dat groot genoeg is om een man door te laten, enzovoort, dat doet er allemaal niets toe. De Heere, de Almachtige Schepper van hemel en aarde, beschikt zulk een vis. En we geloven het omdat de Heere het zegt. En we geloven het ook omdat de Heere Jezus het geloofd heeft. Want hij in het Nieuwe Testament geeft er toch duidelijk bewijs van dat hij heeft geloofd in het historische verhaal van Jona. Kom daar straks nog op terug, want dat hebben we nodig om onze tekst van vanavond in bijzondere zin te verstaan. Hij heeft geloofd dat het gebeurd is zoals het boek Jona beschreven heeft. Gelijk Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. Alzo zal de Zoon des Mensen zijn. 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde. Voor hem was het geen onmogelijkheid om eenvoudig te geloven dat zijn vader een vis beschikte om Jona op te slokken en 3 dagen en 3 nachten te herbergen. En daarna op Gods bevel weer uit te spuwen. Dat was voor de Heer Jezus niet een te groot wonder. En als hij het geloofde, zouden wij het dan niet geloven? Waarom wil men toch altijd die wonderen uit de Bijbel ontkennen? Waarom wil men er wat anders lezen dan er staat? Waarom wil men dit symbolisch opvatten? Waarom wil men altijd uit de geschiedenis van deze wereld het wonder wegwerken? Wel, als we erin slagen om het wonder uit de geschiedenis weg te werken, dan zijn we er al half in geslaagd om God uit de geschiedenis weg te werken. En als we God uit de geschiedenis weggewerkt hebben en uit ons mensenleven, dan zijn we pas vrij om te doen en te laten wat we willen. Dat zit erachter. Men wil eigen meester zijn. Men wil eigen verstand laten heersen, ook over de woorden Gods, omdat men tenslotte eigen hartstochten wil laten regeren in het leven. Geen God en daarom ook geen woord van God. En daarom ook geen wonder van God. Mens wil vrij zijn. En dan mag God niet ingrijpen in zijn leven. De komst van die vis is voor Jona het begin van zijn verlossing geweest. Nog maar het begin, zeker. Er moet nog veel meer gebeuren. Er moet nog heel wat volgen. En op zichzelf kan het ingewand van die vis ook nog zijn graf worden. Maar de geschiedenis maakt duidelijk, en dat is telkens weer, als de Heere begint te werken, dan gaat hij er ook mee verder. Dan zal hij het ook voltooien. Dan gaat hij Jona bewaren in de vis. En dan zal de Heere niet alleen het wonder doen dat op het moment waarop Jona bijna verdrinkt er een vis aanwezig is om hem op te slokken en veilig te stellen. Maar dan zal de Heere van moment tot moment zijn wonderen groot maken. Dat hij van ogenblik tot ogenblik in die wonderen, in die onmogelijke plaats, Jona in leven houdt. Daar is geen verklaring voor. Daar hoeven we ook geen verklaring voor te hebben. Want we geloven in de God die wonderen doet. En zo heeft Jona het ook ondervonden. Want daar getuigt dat hele tweede hoofdstuk overduidelijk van. Het is hem een wonder geweest. Dat God hem zo heeft opgevangen. En hem zo vanuit de kaken van de dood heeft weggerukt. En hem zo in de weg van het wonder in leven heeft gehouden. En dat is vooral voor Jona in geestelijk opzicht zo'n wonder geweest. Dat wordt het altijd voor iemand die geleerd heeft om het recht van God toe te vallen. En te erkennen dat hij de dood en de toorn van God verdiend heeft. Als hij in plaats van de dood en van de gramschap Gods te ontvangen, ondervinden mag dat de Heere nog in gunst aan hem denkt. Jona, zo'n ellendige, ongehoorzame, weggelopen zondaar, die de Heere moeite gemaakt heeft met zijn zonde, en die die zeelieden in doodsgevaar heeft gebracht, hij toch wonderlijk uitgered en bewaard door de Allerhoogste. Maar waarom dan? En op grond waarvan dan? En nu moet ik met u mee naar het Nieuwe Testament, naar dat gedeelte waar ik al naar verwezen heb, als de Heere Jezus deze geschiedenis gaat gebruiken als een illustratie van wat er met hemzelf zal gaan gebeuren in Matteüs 12. Matteüs 12, vers 38 en volgende. Even een paar woorden over wat er al vooraf gaat. Dat is bij die gelegenheid dat de Heere Jezus een blinde, die ook stom was, genezen heeft. Het was een blinde en een man was tegelijkertijd stom, van de duivel bezeten, en Jezus heeft hem genezen. En toen hebben de fariseeën, ziende dat er nogal grote indruk op het volk was door dit wonder, geprobeerd de indruk die er was weg te nemen door de schare wijs te maken dat Jezus de duivelen uitwierp door Beelzebul. Een verschrikkelijke lastering, waar de Heere Jezus dan ook in de ernstigste woorden over spreekt, als hij ze duidelijk maakt dat ze niet zomaar gezondigd hebben, maar dat ze de Heilige Geest gelasterd hebben en de onvergeeflijke zonde gedaan hebben. Maar dan zijn er onder die fariseeën en die schriftgeleerden kennelijk ook die niet zo ver durven gaan als hun collega's. Die dat niet voor hun rekening durven nemen wat deze mensen gezegd hebben. Namelijk dat Jezus de duivelen uitwerpt door Beelzebul. Ze geloven niet in Jezus, maar ze willen toch ook niet zo over hem praten als dat deze fariseeën deden. Ze geloven echter niet in hem. En ze vragen dan hem, voordat ze in hem zullen geloven, of hij een teken wil geven. Dat is in vers 38. Toen antwoordden sommigen der schriftgeleerden en de fariseeërs zeggende, meester, wij willen van u wel een teken zien. En dat zeggen ze, terwijl de Heere Jezus pas zo'n geweldig teken gedaan heeft. Een boze geest uitgeworpen en iemand die blind en stom was genezen. En daarom zegt de Heere Jezus deze ernstige woorden in vers 39, maar hij antwoordde en zei, het boze en overspelige geslacht verzoekt een teken. Hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. U ziet wat de Heer Jezus hier doet. Hij wijst dat verzoek om een teken af, want ze hebben al zoveel tekenen gezien. En het is voor hen toch allemaal te vergeefs om tekenen te ontvangen. Ze zullen toch niet geloven, want ze verharden zich in hun ongeloof. En daarom noemt de Heer Jezus hen een boos en overspelig geslacht. Maar terwijl hij in zijn toorn en in zijn verontwaardiging hun verzoek afwijst en hun ongeloof bestraft, geeft hij aan de andere kant in zijn genade en in zijn ontferming toch een teken. Een teken dat ze al lang hadden. Dat ze allemaal kenden voor zover ze de schriften kenden. Maar een teken dat nu door het woord van Christus en door het onderwijs dat hij geeft in een nieuw licht komt te staan. Het teken van Jona. Zoals Jona was in de vis. Zo zal de zoon des mensen zijn in het hart der aarde. De Heer Jezus leest die geschiedenis uit het boek Jona, uit het profetenboek Jona. Hij leest die geschiedenis dus als profetie. In wat er met Jona gebeurd is, is profetie van wat er met Christus zal gebeuren. En wat zal er dan met Christus gebeuren? Wel, zo onderwijst hij die fariseeën en die schriftgeleerden en alle die erbij zijn, dan toch nog in wat Christus is en wat hij doet. Wat kwam hij doen in deze wereld? Lijden. Sterven. Middelaarswerk verrichten. Om zo zaligmaker te kunnen zijn. En om zo zaligmaker te kunnen zijn, moet hij neergelegd worden in het hart der aarde. En dat heeft God profetisch geopenbaard toen hij Jona in die vis deed verblijven. Waarom moet Christus in het graf, in het hart der aarde? Omdat hij de zonden van de zijnen draagt. Is hij dan niet degene die in hun plaats kwam? Moet hij ook niet dragen alles wat zij verdienen te dragen? Moet hij niet lijden alles wat zij moeten lijden? Moet hij niet doorworstelen alles wat zij moesten doorworstelen? En daarom moet hij in het graf. Zoals Jona in de vis ging. Zijn ondergang, zijn begrafenis. Maar de Heere Jezus heeft in die geschiedenis van Jona voor zichzelf ook gezien zijn opstanding. Want Jona bleef daar niet eindeloos. Jona bleef daar 3 dagen en 3 nachten. En toen sprak de Heere tot de vis. En de vis spuwde Jona uit op het droge. En dat heeft Christus gepredikt, zijn eigen opstanding. Hij zou in het hart der aarde zijn, maar hij zou uit het hart der aarde opkomen. Er zal een einde aan zijn lijden, een einde aan zijn werken in staat van vernedering komen. Hij zal opgewekt worden. Hij zal verlost worden uit de banden die hem omvangen. Hij zal weer leven. En hij kan door de dood niet gehouden worden. Als hij alles betaalt, alles volbracht heeft, dan zal hij leven. En zo is Jona ook in zijn komen uit de vis voor Christus een teken. En op deze manier, en ik kom weer terug bij de vraag die ik zo pas stelde, op deze manier wordt ons verklaard op welke grond Jona gespaard wordt. Enerzijds is Jona voorafschaduwing, profetie van Christus. Anderzijds is Jona's gespaard worden in de vis, vrucht van het werk van Christus. Waarom wordt Jona gespaard? Omdat Jona schuld beleden heeft. Zit er dan waardigheid in de schuldbelijdenis? Waarom wordt Jona gespaard? Omdat hij op het laatste moment toch nog een goed woord voor de Heere gesproken heeft tegenover die heidenen. Zit er dan iets verdienstelijks in als wij voor de naam des Heeren uitkomen? Waarom wordt Jona gespaard? Omdat hij eerlijk gemaakt is? Zit er verdienstelijkheid in onze eerlijkheid? Wat is de grond voor God om Jona te sparen in die vis? En straks weer tot het leven als het ware terug te brengen. Er is geen enkele grond in Jona, niet in zijn schuldbelijdenis, niet in zijn eerlijkheid, niet in zijn prediking, niet in iets dat hij gedaan heeft, of in iets wat hij gezegd heeft, of in iets wat hij is. Er zit alleen maar grond in de verdiensten van Christus. Om zijn sterven en zijn begraven worden en zijn opstanding straks in de volheid des tijds, mag Jona nu gespaard en van de dood gered worden. Omdat de meerdere Jona van het Nieuwe Testament de schuld zal gaan dragen, de ongehoorzaamheid zal gaan dragen, de ongerechtigheid zal gaan verzoenen, ook van die weglopende Jona. Omdat Christus zijn biddeloosheid gaat dragen en zijn onverschilligheid en zijn ongehoorzaamheid en zijn onwilligheid en zijn geesteloosheid. Daarom kan de geesteloze, biddeloze, ongehoorzame en onwillige Jona toch gespaard en gered worden. Wat is Jona? Met zijn schuldbelijdenis? En met zijn woord dat hij voor de Heere spreekt en met zijn eerlijke bekentenis, wat is Jona? Niet anders dan een verdoemelijk kind van Adam. Niet anders. Maar Christus, die al gehoorzaam was, hij is nog gehoorzamer geworden, om het zo te zeggen. Christus heeft nooit in ongehoorzaamheid de weg naar Tarsus gekozen. Ook niet toen de duivel kwam om hem al de begeerlijkheden van Tarsus voor ogen te stellen. Ook niet toen de duivel kwam en zei 1 knie van en ik zal u alle koninkrijken der aarde geven. Toen is hij nooit de weg naar Tarsus opgegaan. Jona vluchtte van het aangezicht des Heren. weg van het aangezicht des Heer. Dat heeft de Heere Jezus nooit gedaan. Mijn spijs en drank is te doen de wil des Vaders die mij gezonden heeft. Hij was gehoorzaam. Hij was gehoorzaam van dag tot dag. Hij heeft met de wet geleefd, met de inzettingen des Heeren geleefd. En er was geen ogenblik dat zijn aandacht niet op die wet van God gericht was. Die wet was in zijn ingewand. Het was zijn vermaak die wet des Heeren ijverig te betrachten. En toen moest hij toch nog gehoorzamer worden. Hoe dan? Hij moest niet alleen een dadelijke gehoorzaamheid hebben, maar ook een lijdelijke. Wat betekent dat? Wel, hij moest niet alleen zelf de wet vervullen, maar hij moest ook de straf van de wet dragen voor de wetsschenders, zoals Jona. Hij moest niet alleen gehoorzaam zijn voor zichzelf, maar hij moest ook dragen de straf Gods op de ongehoorzaamheid van Jona. En toen is gebeurd wat de Hebreeënbrief in dat diepe woord zegt, dat hij, hoewel hij de zoon was, hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Nee, dat ging niet vanzelf. Toen dan in Gethsemane de beker aan hem aangereikt werd, toen deinsde alles in hem van vrees en beven terug. Hij begon droevig, zeer beangst te worden en hij smeekte het uit de grond van zijn hart: mijn Vader, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Uw wil geschieden. Jona zette zijn wil tegenover Gods wil. En Jona was vastbesloten dat zijn wil moest overwinnen. Maar Christus maakt zijn wil ondergeschikt aan de wil van zijn Vader. En dat ziet hij allemaal afgebeeld in dat teken van Jona. In dat ingaan in die vis, in dat verblijven in die vis, zo zal de Zoon des Mensen vanwege de toorn Gods en vanwege de gramschap Gods tegen de zondaar moeten zijn in het hart der aarde. Maar hij zegt het ook nu: uw wil geschieden, want hij wil gehoorzaam zijn tot in de dood, ja, de dood des kruises. En om die gehoorzaamheid en om dat volbrachte werk en om die gerechtigheid en om al dat werk wat Christus heeft volbracht, zit Jona daar als een toonbeeld van Gods genade, levend in het ingewand van de vis. En spoelt hij straks aan op het strand om in levende lijven weer opnieuw de Heere te ontmoeten. Hij is van de kaken van de dood weggerukt ter wille van Christus en van zijn ondergaan in de dood. Wat is Jona in zichzelf? Stof en as. In zijn zondigheid en in zijn boosheid niet meer dan een walg in Gods neusgaten. Een brok opstandigheid en boosheid. En toch, wonder van genade, God ziet in welgevallen op hem neer. Om Christus wil. En God doet er alles aan om hem te redden. Hij spaart hem, hij beschikt de vis. Hij bewaart hem in de vis. Straks brengt hij hem veilig op het strand. Er is geen enkele verdienste in Jona. Net zo min als dat er een verdienste is in een van Gods kinderen. Ze moeten het allemaal leren om de verwachting die ze van zichzelf hebben kwijt te raken. Om zichzelf te verfoeien in stof en as. Om alle eigen waan en besef van eigen grootheid en eigen dunk te verliezen. Om hun eigen ik in de dood te geven. Om een oude mens te laten afsterven. Om te erkennen dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont. Wat is er in Jona? Als u hem, of ik hem hadden kunnen zien zitten daar in het ingewand van de vis. Geen gedaante of heerlijkheid. Wat is Jona als die straks uitgespuwd op het strand ligt. Met het slijm en het vuil van het ingewand van de vis nog op zich. Als iemand hem ontmoet had zo op dat moment in die omstandigheden. Dan kon hij in Jona geen schoonheid ontdekken. Een vuurbrand uit het vuur gerukt. Niets indrukwekkends. Een walgelijke zondaar, maar om Christus wil gered. En zo heeft elke geredde zondaar, als hij eerlijk is voor God en voor zijn eigen hart, de tekenen van de nood en dood waaruit hij gered is nog aan zich. Hij heeft de schroeilucht van het vuur waar hij als een vuurbrand uitgerukt is nog aan zich. En dat laat God hem houden ook. Want zo krijgt de mens niet de eer, maar God alleen. En nu is er geen één die uit de vis komt, om zo te zeggen, die vertellen kan, ik ben heilig. En nu is er geen één die zo als een vuurbrand uit het vuur gerukt wordt, die kan zeggen, ik ben volmaakt. Nee, geen één. Er is er maar één die heilig is. En er is er maar één die volmaakt is. En er is er maar één die gehoorzaam is. En om diens gehoorzaamheid en diens heiligheid en gerechtigheid en volmaaktheid mag die verloste kerk de eer gaan zingen van hen, van hem die hen gekocht heeft. Zo zal hij de eer ontvangen en niet zij. Christus en niet Jona. En dan gaat Jona bidden. Dat is het eerste vers van het tweede hoofdstuk. Een vreemde plaats om te gaan bidden in het ingewand van de vis. Jona gaat bidden. Maar er is geen plaats die zo vreemd is, of we kunnen er nog bidden. Als er nood is, dan is geen plaats te vreemd. En vaak zijn die vreemde plaatsen nog de plaatsen van de vurigste gebeden en de hartelijkste ook. Jona bidt weer. Dat bewijst. Ja, dat bewijst dat hij weer teruggebracht is op het rechte pad. Want dat was een van zijn problemen, dat was misschien wel het hoofdprobleem. Hij bad niet meer. Hij was ongehoorzaam geworden, hij was weggelopen en dat had in de hand gewerkt biddeloosheid. En toen de storm opstak en iedereen aan boord bad, toen lag Jona te slapen en hij bad niet. De enige die bidden geleerd had door het werk van Gods geest in zijn leven. De enige die dat kon. De enige in wie de geest der gebeden wel eens gewerkt had. Hij bad niet. En dat was het bewijs, het duidelijkste bewijs dat hij op het verkeerde pad was. Gemeente, ik geloof dat we mogen zeggen dat de welstand van het geestelijke leven afgemeten kan worden van de welstand van het gebedsleven. En als het gebedsleven taant en ingezakt is, en als daar niets van klopt en als daar niets van gezien en beleefd wordt, als het met het gebedsleven zo staat, dan hoeven we ons niets te verbeelden, want dan staat het met het geestelijke leven ook slecht. Gebed, mag je zeggen, is de barometer van de ziel. Wat voor weer is het? Je kunt het op de barometer aflezen. Hoe staat het met de ziel, met het geestelijk leven, met de gemeenschap met God, met de oefeningen der ziel? Je kunt het aflezen uit het gebed. Bij Jona was het alles verdwenen. Geen gemeenschap met God, geen oefeningen, geen ondervindingen, geen vertroostingen. Zijn gebed was zelfs weg. En nu, en dat is het merkwaardige, zodra Jona in die vis zit, het eerste wat we lezen, het eerste wat we van de activiteiten van Jona lezen, en ik ga niet in op de inhoud van zijn gebed, dat hopen we te bewaren voor een volgende keer, maar het eerste wat we van Jona lezen, en Jona bad tot de Heere. En nu dat zo start, nu is er weer alle hoop voor Jona. Zeker, want als een mens gaat bidden, als hij tot de Heere gaat bidden, doet er niet toe waar, doet er niet toe onder welke omstandigheden, maar als hij weer een bidder wordt, dan is er alle hoop. Dan zal God ook voor de uitkomst zorgen. Dan is Jona van zijn ongehoorzaamheid bekeerd. Hier is hij van zijn biddeloosheid bekeerd. Hier is hij van zijn geestelijke ingezonkenheid bekeerd. Hier gaat zijn ziel ook ademhalen. Zijn ziel heeft in een staat van bewusteloosheid neergelegen. Maar hier leeft zijn ziel weer op. Hier krijgt hij God weer nodig. En nogmaals, ik ga u niet zeggen wat hij gebeden heeft, want dat is ook wonderlijk en merkwaardig, maar we laten dat liggen. We hebben er voor vanavond genoeg aan dat het woord van de Heere ons van Jona zegt, wat de Heere later in hetzelfde woord van Paulus zegt. Want zie, hij bidt. En als dat het getuigenis van de hemel is, dan is er hoop voor een zondaar. En dan kunnen we ook verwachten dat alles weer goed zal komen. Want als de Heere zelf het gebed in de ziel legt, en dat deed hij bij Jona, en als de Heere van de biddeloosheid bekeert in het leven van een afgeweken kind des Heeren, zodat zo'n kind des Heeren weer gaat roepen tot de Heere en weer gaat schreien uit zijn nood en God weer nodig gaat krijgen, dan zal de Heere zijn werk niet halverwege laten liggen. Dan zal hij ervoor zorgen dat het voltooid wordt. Jona bidt. En hoe heeft hij het geleerd? Dat is het enige wat ik er verder nog van zeggen wil. Hij heeft het geleerd in de benauwdheid. Vers 2. En ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heer. Kijk, dat doet de Heer wel eens vaker. De benauwdheid waarin hij een mens zendt, of dat nou een uiterlijke benauwdheid of een innerlijke benauwdheid is, die benauwdheid gaat eruit brengen wat de wezenlijke aard van die mens is. Als God benauwdheden, tegenheden zendt in het leven, dan doet hij dat om op die manier de mens in zijn ware gedaante tevoorschijn te doen komen. En dat bereikt de Heere hier bij Jona. Zijn benauwdheid, dat is een uiterlijke benauwdheid geweest, doodsangst, dat is verschrikking, dat is vrees, dat is ook een innerlijke benauwdheid geweest. Maar die benauwdheid die brengt bij Jona uit wat er van binnen leeft. En toen we Jona zagen vluchten voor de Heere, in ongehoorzaamheid weggaan bij de Heere vandaan, toen was dat toch niet de echte Jona. En toen we Jona zagen slapen daar onder in het schip, midden in de storm, toen was dat toch niet de echte Jona. Dat was de oude mens. Maar die gaat God kruisigen. Maar nu brengt God de echte Jona naar voren. Nu komt eruit wat de Heere er zelf ingelegd heeft. Het beginsel der genade wordt weer zichtbaar. Het werk dat zijn geest begonnen is, komt aan het licht. Jona wordt weer een bidder. Toen we hem zagen vluchten voor de aangezicht van de Heere, weg naar Tarsis, toen zouden we gezegd, oh, dat kan geen kind van God zijn, zo ongehoorzaam. De naam wel dat hij leeft, maar die is dood. Toen we hem zagen terwijl de heidenen druk waren met het roepen tot hun goden, maar hij zelf in slaap te midden van de baren en van de golven, zouden we gezegd hebben, dat is geen kind van God. Maar hij is het wel. En dat gaat de Heere nu tonen. En dat wordt door Jona zelf ook ondervonden, want de Heere gaat hem weer bidden leren. Want zie, zoals het van Paulus geschreven staat, Jona bidt. Alles klaagt hem aan, zegt u. Hij is daardoor eigen schuld. Hij ontvangt waardig straf voor hetgeen hij verdient, voor hetgeen hij gedaan heeft. Hij is een schuldenaar, hij is een boosdoener, hij is een onteerder van God en een wegloper en een ongehoorzame. En toch hij bidt. En als hij bidt, dan is hij op weg om weer gehoorzaam te worden. Als hij bidt, dan is hij onder de bearbeiding en onder de beademing van de geest der gebeden. Die hem leert bidden. En die ook met hem gaat bidden met onuitsprekelijke zuchtingen. Zullen we met elkaar zingen uit Psalm 141. Psalm 141, het eerste vers.
Thank you.
willen verder gaan. Misschien zijn er nog wat vragen bij u opgekomen of overgebleven. Wel, u weet de procedure, dan zullen we die proberen te beantwoorden. Wie wil de eerste zijn? Ja, zeker. Ja, nou, die vraag die laat zich denken. Niet alleen in het geval van Jona natuurlijk, maar ook in het geval van Simson bijvoorbeeld. De vraag is namelijk, is Jona nou een zelfmoordenaar? Is hij het niet? Komt hij er dan heel dichtbij? Wat is het verschil tussen zelfmoord en wat Jona hier doet? Ik geloof niet, laat ik dat voorop stellen, ik geloof niet dat we hier in deze geschiedenis van Jona aan zelfmoord moeten denken. Ik geloof dat Jona, dat hebben we een paar weken geleden met elkaar gezien, door Gods geest overtuigd is van zonde, gerechtigheid en oordeel. En toen hij door dat werk van Gods geest overtuigd werd van zijn zonde en ook van Gods recht en gerechtigheid en van het oordeel dat hij verdiend had, toen wist hij dat hij naar recht ook de dood moest sterven. Hij heeft toen geen gedachte gehad aan uitredding of aan uitkomst. Of hij erop gehoopt heeft en om gebeden heeft, dat wil ik niet zeggen, dat weet ik niet. Maar hij heeft er niet aan gedacht dat God hem dat zou geven. Maar hij wist één ding, ik heb de dood verdiend. En, als hij nou alleen voor zichzelf gestaan had, dan had hij misschien nog wel een poging gedaan om eraan te ontkomen. Dat zou ik ook niet durven zeggen. Maar hij was verantwoordelijk voor het leven van die anderen. En hij wist als Gods recht niet bevredigd wordt, dan moeten ze straks allemaal sterven om mijn schuld. En toen heeft hij zichzelf ervoor overgekregen om zijn leven voor die anderen te zetten. En dat is geen zelfmoord, er is ook geen gedachte bij Jona geweest van nu ga ik mezelf om het leven brengen. Hij heeft alleen maar geweten, ik moet mezelf aan het recht Gods opofferen, opdat die anderen behouden kunnen worden. En daarin is Jona, maar dat is hij zichzelf niet bewust geweest, toch ook een voorafschaduwing van de Heere Jezus geweest natuurlijk. Die zichzelf ook gegeven heeft in de dood om anderen te kunnen redden. Nog op een hele andere manier dan bij Jona vanzelfsprekend. Maar van de Heere Jezus spreken we ook niet van zelfmoord. En toch heeft hij zelf de geest gegeven. Toch heeft hij zichzelf gegeven. Hij zegt in Johannes 10 ook, niemand neemt het leven van mij, ik leg het vrijwillig af. Maar dat was ook in verband met dat recht Gods dat bevredigd moest worden en dat de dood van de zondaar, in zijn geval dan de dood van de borg van zondaren, eiste en hij moest zichzelf op dat altaar offeren. Hij is Abraham en Isaac tegelijk, om het zo te zeggen. Abraham moest Isaac op het altaar binden en Isaac moest geofferd worden. Maar Christus offert zichzelf. Is Abraham als offeraar en is Isaac als geofferde. Maar dat is dus een rechtshandeling en dat is geen zaak van zelfmoord of hoe dan ook. En nou kan het wel wezen dat hij dus in de buurt van zelfmoord komt. Ik dacht, als hij het van deze kant benadert, dan is hij er ver van verwijderd. Dan is het een offer brengen aan het recht van God. En dat is het offer van zichzelf in dit geval. Simson ligt natuurlijk weer wat anders. Dat is een sterven in de strijd, zo mag je zeggen. Broeder de Bakker. Dat daar nou juist in uitkomt dat het geen zelfmoord is. Het feit als hij zelf overboord gesprongen was, dan had hij zelf de dood gezocht door eigen toedoen. Maar nu moet het een terechtstelling worden. Een officiële terechtstelling. En dat moet niet alleen voor Jona, maar dat moet ook voor die zeelieden. Want die moeten nu gaan beseffen dat zij geroepen worden om de toorn van God tegen Gods eigen kind Jona uit te voeren. Zij zijn de uitvoerders namens de Heere van wat Jona verdiend heeft. God doet het door hen, om zo te zeggen. Zoals de Heere natuurlijk veel meer dingen doet door middel van anderen. Hij regeert ons door onze ouders, door onze overheid. Hij straft ons ook door de overheid. En zo is het hier, deze groep zeelieden die Jona moeten terechtstellen. En dat maakt het voor mij duidelijk, hier is geen sprake van moord of van zelfmoord. Zij zijn geen moordenaars. Ze hoeven zichzelf ook helemaal niet schuldig te weten vanwege deze terechtstelling. Dat is net zo goed als wanneer iemand geroepen is, ambtelijk, officieel, in zijn functie, om een ander ter dood te brengen. Omdat hij ter dood veroordeeld is. In de tijd dat er nog doodstraf was, dan is zo'n beul is niet verantwoordelijk voor de dood. Niet waar? Die is de uitvoerder van de straf die door de overheid namens God wordt opgelegd. Dus het kon niet anders. Het moest op deze manier gebeuren. Hij mocht niet zelf overboord stappen. Hij mocht niet zelf de verdrinkingsdood zoeken. Hij moest het inderdaad tegen deze zeelieden zeggen: neemt mij op en werpt mij overboord. Opdat zij namens God hem terecht zouden stellen. Maar dan mag een mens het zelf nog niet toepassen. Als je een straf welgevallen krijgt aan de straf der ongerechtigheden, dan gaan we niet zelf de strafmaat bepalen. En dan gaan we niet zelf de straf over ons heen halen. Maar dan is juist het geheim, dan geeft de mens zich op genade en ongenade aan de Heere over. En wat de Heere dan doet, dat is goed. En de straf die de Heere toekent, dat is goed. Maar dan ga je niet zelf zeggen, nou heb ik dat verdiend, dus dan zal ik er zelf voor zorgen dat ik het krijg. Dat is, dan je laat het in zo'n geval zoals Jona laat het in dat geval aan de Heere over. Ook wat er daarna gebeurt als die in zee geworpen wordt. Nog meer vragen? Ja, de vraag is dus of er verschil is in karakter en of dat verschil ook een rol speelt in wat een mens meemaakt en hoe een mens geleid wordt. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, dat is ongetwijfeld waar. En Jona is natuurlijk een man, van een heel bijzonder karakter. Een moeilijke man wordt hier gezegd en dat is het ook. Een ongehoorzaam, een opstandige, een mopperaar. Je kan hem van alles en nog wat zeggen. Maar de vraag is of Jona nou zo'n uitzondering is. He, en of wat er bij Jona uitkomt, er toch eigenlijk niet, en dan in ieder geval tot op zekere hoogte bij iedereen in zit. Natuurlijk, het is waar, er zijn verschillen in karakter. Van der Laan die spreekt ook over de discipelen, daar heb je nou een voorbeeld. Je kunt onder de discipelen ook allerlei verschillen aantreffen. We spreken niet voor niets van Johannes als de apostel der liefde. En we weten allemaal van Petrus, de onstuimige, die altijd vooraan stond en die altijd het eerste was als er belijdenis gedaan moest worden of ook op andere punten. Petrus was een heel andere figuur als Johannes. En ja, natuurlijk, dat heeft ook een rol gespeeld bij wat Petrus allemaal meemaakte en de vermaningen die Petrus daarover moest krijgen. En Dat is allemaal wel waar. Maar als het op de wezenlijke dingen aankomt, op het geloven en zalig worden, dan geloof ik dat iedereen toch op die punten komt waar Jona kwam, waar Petrus kwam enzovoort. Ik wil niet zeggen dat er voor iedereen dezelfde weg is en dat iedereen dezelfde stations passeert en dat iedereen gelijksoortige ervaringen heeft. Maar laten we nou eens een paar voorbeelden noemen uit dat leven van Jona. Dat komt in het leven van een ieder mens voor. Voor het eerst en ook na ontvangen genade, dat God hem stilhoudt. Dat God hem stilzet. Want Jona is hier na zijn bekering op weg naar Tarsus. Voor zijn bekering was hij natuurlijk in een figuurlijke zin ook op weg naar Tarsus. Of hoe je het noemen wil. Maar de Heere wordt op een gegeven ogenblik Jona te sterk. En hoe dat dan gaat, of de Heere er nou een storm voor gebruikt, een storm van deze soort of een storm van een andere soort, maar de Heere weet wegen en middelen te vinden om een mens staande te houden. En een mens tot inkeer te brengen. En een mens op te schrikken. En een mens wakker te maken. En nou gaat dat bij Jona in een geweldige weg. Met een storm en met allerlei geweld. Bij een ander zal het misschien wat minder gewelddadig gaan. Maar niettemin, er is een moment waarop het anders gaat worden in een mensenleven. Er is een moment waarop een mens ook schuldenaar voor de Heere gaat worden. Dat is bij Jona gekomen. Het lot viel op Jona. Jona die werd aangewezen. Jona kreeg het eind naar zich toe. Jona zag zichzelf. Jona werd ondervraagd. En als de Heere door zijn geest ons gaat ondervragen, en als hij ons gaat ontdekken wie we zijn en wat we gedaan hebben en wat we geworden zijn en hoe God ons gemaakt heeft en wat er nou van ons terechtgekomen is, krijgen wij ook het eind naar ons toe. En dan worden we ook schuldenaar voor de Heere. En dan gaan we ook buigen, gaan we ook erkennen wat we gedaan hebben, wat kwaad is in Gods oog enzovoort. Dat hangt niet van karakter af. Want dat is geen zaak van karakter. Dat is een zaak van gevallen zondaar zijn. En dat is voor iedereen gelijk. Of hij nog zo'n vervelend, moeilijk, lastig karakter heeft, of dat hij het meest liefelijke karakter in de wereld heeft. Hij is voor God een zondaar. En hij is ten diepste met alle liefelijkheid in zijn karakter een vijand van God. En als God je daaraan gaat ontdekken, of je dan Petrus bent, of dat je Johannes bent, of dat je Jona bent, of Jesaja, dan maakt het geen verschil. Dan komt zo'n mens met boete en berouw op de knieën en dan zegt hij met David, o God, wees mij de zondaar genadig. En in dat opzicht geloof ik niet dat er verschil is. Nogmaals, in de mate kan er verschil zijn. De een die kan als het ware van voor de poorten van de hel weggesleept worden, terwijl een ander niet zo'n weg heeft. Een niet zo'n gewelddadige, niet zo'n diepe weg, om zo te zeggen. Maar als het erop aankomt, als het woord gaat om zondaar worden voor de Heere, dan leert ieder mens daar wat van. Net zo goed als met dat andere, wat je bij Jona vindt, waar we het vanavond over gehad hebben. Jona ging bidden. Nou, dat, ik heb het al aangehaald, dat staat hier van Jona, dat staat van Paulus. En dat staat geschreven van elk die God vreest, dat worden bidders. Niet mensen die een gebed opzeggen, want er is een groot verschil tussen het opzeggen van een gebed en bidden. We kunnen wel zonder genade een gebed opzeggen. Dat kan vrucht van je opvoeding zijn en weet ik wat alles. Maar Jona bid, en dat is iets wat je alleen maar leert op de school van de Heilige Geest, door de geest der gebeden. Nu, dat geldt van Jona, maar dat geldt van ieder mens. En nou zit niet iedereen in de vis waar die bidden leert. Dat kan ook op een andere plaats zijn. Maar het is wel vaak zo, zoals het bij Jona geworden is, uit de benauwdheid heb ik geroepen tot de Heer. Dan maakt de Heer het benauwd. En die benauwdheid drijft uit tot de Heer. Als een mens met zijn nood en met zijn schuld te maken krijgt, krijgt hij ook een God nodig? Krijgt hij ook een verlosser nodig? Krijgt hij een woord van bemoediging nodig? En daar gaat hij om roepen, daar gaat hij om vragen. En in dat opzicht zeg ik, karakter maakt geen verschil, want de Heer maakt van al zijn volk bidders. Dat is ook geen zaak van karakter, maar dat is juist een bewijs van begenadigd zijn. Schuldbelijdenis is nodig vanwege ons gevallen zijn. Gebeden opzenden, bidden, dat is vrucht van het werk van Gods geest en dat is nodig in het leven van ieder. Dus in dat opzicht zou ik zeggen, er is geen wezenlijk onderscheid. Dat hangt niet af van karakter of zoiets. Eén ding weet ik, zegt hij, dat ik blind was en nu zie. En eigenlijk heeft hij daarmee gezegd dat hij twee dingen wist. Want hij wist wat het was om blind te zijn en hij weet wat het is om te zien. En zo heeft iedereen die door de Heere waarlijk tot genade en tot kennis van genade gebracht wordt, die heeft weet van twee dingen gekregen. Die heeft ontdekt in zijn leven wat het is om blind te zijn, om in het duister lom te lopen, met alle ellende daaraan verbonden. Maar die heeft ook door genade geleerd om te zien. En te zien het licht dat de Heere doet opgaan. Nog meer vragen? Ja. Ja, de vraag is of het getal 3 dat we zo vaak in de schrift tegenkomen ook nog een bijzondere betekenis heeft. Hier dan 3 dagen en 3 nachten, Jona in de vis en er worden andere voorbeelden genoemd. 3 discipelen die meegaan op de berg der verheerlijking en 3 die meegaan in de hof van Gethsemane en nog andere voorbeelden. Jazeker, het getal 3 heeft in de Bijbel vaak een bijzondere betekenis. En niet alleen het getal 3. Ook het getal 7 bijvoorbeeld, dat vinden we heel veel in het Oude Testament, in de wetten. 7 dieren die er bijvoorbeeld geslacht moesten worden, of andere dingen waarbij het getal 7 belangrijk is. Het getal 12 komt ook veel voor. 12 stammen van Israël, 12 apostelen, 12 poorten in het Nieuwe Jeruzalem. Het getal 40, ook een getal met een betekenis. 40 jaar zwerven in de woestijn, 40 dagen Jezus verzocht, 40 dagen Mozes op de berg. Er zijn van die getallen die veel voorkomen en die we dan ook symbolische getallen noemen. Getallen met een boodschap, getallen met een, ja, met een bepaalde betekenis. Dat is een hele, ik zal niet zeggen dat, is een, dat het een eenvoudig terrein is. Je moet oppassen dat je hier niet je fantasie laat gaan. Er zijn wel een aantal regels die ervoor, ervoor gegeven zijn. Het getal 3 is in die hele getallen symboliek het getal voor God. Het getal 4, komt ook veel voor, is het getal voor de mens. Getal 3 plus 4 samen is, als je het optelt, 7 of als je het vermenigvuldigt, 12. Dat wijst erop dat er een bepaalde verbinding komt tussen God en mens. Het zij in de vorm van 7, het zij in de vorm van 12. Vandaar dat 12 het getal van het volk van God gaat worden. Mens in verbinding met God, het volk van God. 12 stammen, 12 apostelen, 12 poorten enzovoort. Het getal 7 krijgt ook een betekenis in verband met de verhouding tussen God en de mens. En dat wordt een heilig getal dat vooral in de verzoening een rol speelt. De dienst der verzoening, het heilige getal. Ja, die getallen die zijn dus inderdaad belangrijk en die hebben dus inderdaad ook betekenis. Of het hier bij Jona met name die betekenis heeft, het zou kunnen zijn, ik zou het er niet direct in willen lezen, maar het is zeker mogelijk dat de Heere hier door het getal 3 en niet door het getal 5, hij had ook 5 dagen in die vis kunnen zitten, of hij had er 2 dagen in kunnen zitten, maar de Heere heeft gekozen voor 3 dagen en 3 nachten. Het zou kunnen wezen dat het in het licht van wat het getal 3 op andere plaatsen betekent, hier betekent dat het dat de nadruk valt op het goddelijke van het wonder. Dat zou ik er nog wel in willen lezen. En voor de rest, ja, moeten we ik geloof ook niet in alle dingen, in al die getallen een bepaalde betekenis zoeken. Als de schrift er duidelijk over spreekt en als het duidelijk aangegeven is, dan geloof ik dat de Heer er ook een boodschap in heeft. Zoals bijvoorbeeld bij het getal 666. Daar is al heel wat over te doen geweest. U weet, dat is het getal van het beest, van de antichrist. Daar komt het getal 6 voor. Dat vind je in de Bijbel verder nergens. Als een bijzonder getal, maar daar wel. Maar dan moet het toch een betekenis hebben. He, er staat zelfs bij wie, hoe staat het er precies in Openbaring 13, het gaat me nou net, die het verstand heeft, die berekenen het getal van het beest. Ja, hier is de wijsheid die het verstand heeft, rekenen het getal van het beest, want het is een getal eens mensen en zijn getal is 666. Nou, wat dat dan ook allemaal betekenen zal, voor mij de meest aannemelijke verklaring is, het getal van een mens is 4. Het getal van een mens wordt door de antichrist omhoog gebracht tot 6. Maar hij zou het wel op 7 willen hebben, want daar heeft God de mens gebracht. God door genade brengt de mens van 4 op 7. Satan, de antichrist, door zijn wijsheid en door zijn kennis brengt de mens van 4 op 6. En hoger komt hij niet en dan kan hij nooit hoger klimmen, maar dan moet hij in dezelfde lijn verder gaan. 6 en dan toch weer 6 en dan toch weer 6. Maar God kan alleen een mens in zijn gemeenschap brengen tot de hoogste gelukzaligheid die in 7 gesymboliseerd zit. Dat is de verloste mens. Maar zover kan de antichrist het nooit brengen. Dus in die zin hebben die getallen heus wel betekenis. Alleen het is vaak niet eenvoudig om dat, ja, uit te rekenen. Wie is de volgende? Ja, bidden en danken liggen natuurlijk in de schrift niet zo ver uit elkaar. Want als je nou de psalmen neemt, daar heb je voorbeelden van gebeden. Veel psalmen zijn in de vorm van een gebed. Maar in die psalmen liggen gebeden en dankzeggingen toch vaak ook weer door elkaar heen. Als je een voorbeeld neemt in Psalm 40 bijvoorbeeld. Daar is David aan het bidden en daar is hij aan het danken. Daar is hij aan het danken en daar is hij aan het bidden. Hij heeft zelf die uitredding ondervonden. Dat is net zoiets als wat Jona ondervonden heeft, maar op een geestelijke manier dan. Dat hij uit de ruisende kuil is opgetrokken, dat de Heer hem uit het modderig slijk heeft opgehaald en dat hij zijn voeten op een rotssteen gesteld heeft. En hij heeft mijn gangen vastgemaakt, hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, daar komt hij bij het danklied natuurlijk. En dat gaat hij ook uitspreken, gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt, men kan ze niet in orde bij u verhalen, enzovoort. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente, uw gerechtigheid bedek ik niet. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat, en dan komt hij weer bij het bidden, laat uw weldadigheid en uw trouw mij geduriglijk behoeden. Het behagen uw Heere mij te verlossen. En hij is verlost. Hij is op die rotssteen geplaatst. God heeft zijn gangen vastgemaakt. En dan zegt hij nog, Heere, haast u tot mijn hulp. Hij heeft gedankt voor de verlossing. Hij heeft gedankt voor de uitredding die hij ontvangen heeft. En hij voegt er in één adem het gebed aan toe dat de Heere toch haast zal willen maken om tot zijn hulp te komen. En dat is nou maar één voorbeeld. Er zijn er veel meer voorbeelden in de psalmen en in andere plaatsen van het woord van God waarin bidden en danken eigenlijk zo dicht bij elkaar liggen. Eigenlijk door elkaar heen liggen. En hoe komt dat? Wel, ik geloof dat dat komt omdat de mens hier op aarde is. Zelfs degene die dan reden heeft om te danken en de Heere te erkennen voor ondervonden weldaden in het natuurlijke of in het geestelijke, die beseft een ogenblik later ook nog dat er nog zoveel noden en zoveel behoeften en zoveel zorgen en zoveel zonden en zoveel ellenden zijn. En dan heeft hij weer nodig om te bidden, om te vragen of de Heere hem ook in die andere omstandigheden uitredding wilt geven, enzovoort. De kerk in de hemel, de verloste kerk, die hoor je niet meer bidden. Er is maar één gebed dat ons uit de hemel getekend wordt, behalve dan het voorbiddend werk van de Heer Jezus, maar er is maar één gebed dat in de hemel opgezonden wordt. En dat is het gebed van de zielen onder het altaar. De zielen van degenen die onthoofd zijn, die gedood zijn vanwege het evangelie, die vragen, hoe lang, o heilige en rechtvaardige Heerser, wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde zijn. Maar voor de rest lees je in het boek Openbaring van de verloste kerk, van de 24 ouderlingen en van de vier dieren en van alles wat de hemel bewoont, lees je alleen maar dankliederen. Gij zijt waardig om te ontvangen alle eer en aanbidding, want gij hebt ons goden gekocht. Dat is allemaal het danklied over wat de Heere gedaan en geschonken heeft. En als straks de aarde voorbij is en als alle onrecht gestraft is en als degenen die gedood zijn om het evangelie ook gebroken zijn aan hun vijanden, als de Heere recht en gerechtigheid gedaan heeft op de aarde, dan zal er alleen maar gedankt worden, want dan hoeft er niet meer gebeden te worden. Niet waar? Dan hebben zij hun wens verkregen, ze hebben meer dan hun wens verkregen, ze zullen ontvangen verzadiging van vreugde, en dat is de inspirator tot een voortdurend danklied. Maar zolang we hier op aarde zijn, geloof ik dat het bidden nogal is overheerst, omdat er zoveel noden en zoveel ellenden en zoveel gebreken zijn. En of dan danken moeilijker is dan bidden. Wel, ik geloof dat bidden en danken allebei moeilijk zijn. En misschien moet ik nog wel verder gaan en zeggen, bidden en danken zijn onmogelijk als we het zelf moeten doen. Probeer maar eens met een biddeloos hart te bidden. Je kunt geen twee woorden achter elkaar zeggen. Tenminste, je kan wel twee woorden achter elkaar zeggen, je kan er wel 200 zeggen. Maar dat is formeel bidden. Zoals je ook tegen een ander kan praten, zo kun je ook tegen de Heere praten, maar dat is niet bidden. En zo kun je het met danken ook hebben. Je kunt, als je een dankeloos hart hebt, dan kun je wel danken. Maar dat is het uitspreken van wat woorden. En daar heeft de Heere geen behagen in. Dat deed Israël ook. En Jesaja 1 zegt, doe het getier van uw liederen voor mijn aangezicht weg. En als ge uw handen uitbreidt naar de hemel, kan het niet zien, zegt de Heer. Oh, maar ze zeggen toch allemaal hun dankwoorden en ze spreken toch allemaal hun gebeden. Ja, maar de Heer zegt één ding, dit volk nadert tot mij met de lippen. Maar het hart houdt zich verre van mij. En als je bidden mag met het hart of danken met het hart, dan gaat het vanzelf. Dan gaat het vanzelf. Het is onmogelijk om het te doen als je het in eigen kracht moet doen. Echt bidden, je hart meekrijgen. Je nood kennen. Ook de Heere je dankbaarheid betonen en betuigen. De Heere een loflied zingen. Het is net zo onmogelijk het een als het ander, als het van jezelf moet komen. En zo is het. Zo is het. Als de Heere met zijn geest, de geest der gebeden, die ook de geest der dankzeggingen is, in het hart werkt. Ach, dan weet je soms niet eens waar je de woorden vandaan haalt. En dan weet je niet eens meer hoe het er allemaal uitkwam en hoe het. Maar dan maakt de Heere het gemakkelijk. Dan maakt de Heere het gemakkelijk. Dus het is net als met bidden. Bidden en danken is eigenlijk net als met geloven. Moet je doen zonder dat je het hebt. Dan kun je nog makkelijker de sterren van de hemel plukken dan bidden of danken of geloven. Niet waar? Dan kun je nog eerder bij dan bij een belofte van het woord van God. Om op te pleiten en om op te steunen. Maar als de Heer het de geloven geeft. En als de werking van Gods geest in het hart aanwezig is. En als de nood gevoeld wordt. Of als je in verwondering staat over de uitredding die de Heer gegeven heeft. Ja, dan is er soms aan de stroom van woorden geen einde. Dan kan de mens het. Uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van zeuren gunst die roemen bij elkaar. En dan vloeit mijn mond steeds over van uw lof. Dan gaat het gemakkelijk. Wie nog? Ik wil er maar niet te veel op ingaan, want dan zeg ik er toch maar veel te weinig van. En ik geloof dat er zoveel in zit dat je er wel apart over kunt praten. Dus we laten het maar liggen. Beleven er wel zin tot de volgende keer. Ja. Met andere woorden, dat alleen een bekeerde bidden kan. Ja. Dat bedoel je, dat het andere gebed geen waarde heeft. Ja. Nou, het is natuurlijk wel waar dat degenen die bidden geleerd hebben, dat zijn degenen die de genade Gods ontvangen hebben, die ook de genade der bekering ontvangen hebben. Moet je nou wachten met bidden totdat je bekeerd bent? Nee, want dan word je nooit bekeerd. Begrijp je wat ik bedoel? Zo is het toch? Ja, ik bedoel, de Heere kan op een wonderlijke manier, de Heere kan langs een ongedachte weg bij wijze van uitzondering iemand trekken zonder dat hij ooit gebeden heeft. Maar de weg die de Heere kiest en de weg die hij in zijn woord aangewezen heeft, dat is dat we de Heere zullen aanlopen als een waterstroom. Hè? En dat wij zullen bidden en dat wij zullen vragen. Maar je bent onbekeerd en je gebed heeft geen waarde voor God. Dan nog, zegt de Heere, dan wil ik er van het huis van Jacob om gebeden zijn. En kun je dan niet met je geest bidden, zegt Paulus, dan zal ik bidden met mijn verstand. Dat moet Gods volk vaak ook nog doen. Dat ze in een geesteloosheid terechtgekomen zijn en dat ze met haar geest niet kunnen bidden. Nou, moeten ze dan maar zeggen, ja, ik kan nou niet bidden, ik heb de geest niet. Nee, dan is er nog de opdracht, bid zonder ophouden. Niet waar? En dan is het nog zo wat de catechismus zegt, dat de Heer zijn genade en zijn heilige geest alleen aan diegene wil bidden, wil geven die hem daar zonder ophouden met hartelijke biddingen en zuchtingen om bidden. Dus het is het gebod. De Heere legt ons altijd onder de eis van zijn woord. En een van de eisen van zijn woord is dat wij zullen bidden. En nou kan dat en nou moet dat onze nood worden. Iemand die onbekeerd is, die gaat bidden en die voelt ik kan niet bidden. En dat moet zijn nood worden. Dan zal hij gaan leren vragen, Heer, leer me bidden. Dan zal het zijn begeerte worden om waarlijk uit de geest, door de geest geleid te worden. Om zo. En daarom, ik zou niet durven zeggen, ik zou niet willen zeggen dat het gebed van een onbekeerde niet hoger komt dan het plafond. De Heere hoort het geroep van de jonge raven. Dat dringt tot hem door. Zou dan het geroep van een onbekeerde zondaar niet tot hem doordringen? En zou hij het gebed dat dan, al is het maar met het verstand gebeden wordt, zou hij dat dan niet opmerken? Het heeft geen waarde voor God in die zin dat je er verdiensten mee krijgt. Kan hij zeggen, nou, als je onbekeerd bent, dan kun je je Gods gunst verwerven door getrouw 50 keer op een dag te bidden. Dat is een Romeinse gedachte. Maar het is de weg die de Heere heeft ingezet en verordend, waarlangs hij met zijn genade tot de zondaar wil komen. En daarom zou ik zeggen tot ieder mens, bekeerd of onbekeerd, Gods bevel is, bid zonder ophouden. Niet waar? Ja. Oh, meer vragen dan? Ja, kom, dan zal ik het antwoord zo lang maken dat we... Dat weet ik niet. Of die schippelingen geweten hebben wat er van Jona terechtgekomen is, dat weet ik niet. Omgekeerd natuurlijk wel. Jona heeft wel geweten wat er van die schepelingen terechtgekomen is. Daar hebben we het vorige keer nog over gehad, als ik me goed herinner. Want Jona heeft natuurlijk van de Heere geweten via de inspiratie van de Heilige Geest wat er gebeurd is. Maar ik weet niet of die schepelingen er wat van geweten hebben. Hoewel, onwaarschijnlijk is het natuurlijk niet. Onwaarschijnlijk is het niet als je leest wat er daarna in Nineveh gebeurt. Want daar heeft toen denk ik toch de hele wereld van geweten. Dat daar in Nineveh die geweldige verandering gekomen is. En dat op bevel van de koning alles in de rouw gegaan is. En dat ze zich verootmoedigd hebben. En dat ze met vasten en met zak en as zich voor God gebogen hebben. En dat de Heere toen dat oordeel dat hij gedreigd had niet heeft laten komen. Ik denk dat dat ja, in die dagen in ieder geval niet alleen in die miljoenen stad Nineveh, maar ook in heel Assyrië en wellicht door de hele wereld heen bekend geworden is. En dat men in dat verband dan ook wel de naam van de prediker, die daar in Nineveh het woord gebracht heeft, genoemd zal hebben. En dat langs die weg die zeelieden misschien toch nog weer eens herinnerd zijn aan Jona. Ja, dat is zeker wel mogelijk. Maar voor de rest de zekerheid hebben we over deze vraag natuurlijk niet. Wel is het zeker dat wat hier in dat kleine boekje van Jona opgetekend staat, dat natuurlijk in die dagen bij alle die het gehoord hebben toch een geweldige indruk nagelaten heeft. Ik kom even terug op wat de Heere Jezus zei. Ik heb dat niet genoemd, ik wou dat eigenlijk bewaren voor een volgende keer, maar ik kan het hier ook wel ter sprake brengen. De Heere Jezus die zegt tegen die fariseeën dat hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona. En dat ziet dan op dat verblijf van Jona in de vis. En daarin is Jona een teken van de Heere Jezus Christus. Maar er staat op een andere plaats in Lucas dat Jona ook een teken geweest is voor de Ninevieten. Jona is een teken geweest voor die inwoners van Nineveh. Wat betekent dat? Ik weet niet meer zeker, maar we hebben in het begin denk ik toch wel eens een vraag gehad over wat is nou het profetische karakter van het boek Jona? Je leest geen ene profetie, zoals bij Obadja of bij Amos of bij Hosea of bij Jesaja. Je leest bij Jona geen enkele profetie. En toch is het boek profetie. Het is profetie van Christus. Jona in de vis, Jona uit die vis, dat is profetie van Christus, typologie zoals we dat wel noemen. Maar het is ook in dit opzicht profetie dat Jona door God niet alleen als een prediker in de straten van Nineveh is neergezet, maar ook als een teken. En wat was dan het teken? Jona heeft ongetwijfeld gesproken over zijn eigen ervaring. Over wat hij meegemaakt had. Ik geloof niet dat het uitsluitend zo geweest is, ik loop dus even vooruit. Ik geloof niet dat het uitsluitend zo geweest is dat Jona niet anders gepredikt heeft dan die woorden. En dat steeds maar weer eentonig herhaald, nog 40 dagen dan zal Nineveh worden omgekeerd. Hij heeft meer gebracht dan dat. Dat is wel het thema van zijn preek geweest. Daar kwam hij steeds wel weer op terug. Maar hij heeft het met zichzelf geïllustreerd. Mensen, geloof me nu maar, want ik ben er zelf het bewijs van dat je met die God niet spotten kunt. Hij is zelf in de zee geweest. Hij is zelf in de dood geweest, om het zo te zeggen. Vanwege de toorn Gods die hij verdiend had. Hij heeft het met zijn eigen leven bewezen en zo is hij een teken geweest. Maar dan ook een teken van de onbegrijpelijke goedheid Gods. Dat de Heere toch nog in zo'n dood en ellende uitkomst kan en wil geven voor een ieder die tot hem roept. En dat heeft die inwoners in Nineveh moed gegeven. Moed om zich voor God te verootmoedigen. als ze alleen maar de boodschap gehad hadden, Nineveh zou worden omgekeerd, dan waren ze in de wanhoop omgekomen. Of dan hadden ze gezegd, nou ja, vooruit, dan nog 40 dagen zullen we proberen er wat van te maken, laat ons eten en drinken, want over 40 dagen sterven wij. Maar ze hebben toch moed gekregen dat er bij die God nog een mogelijkheid is om behouden te worden. En hoe wisten ze dat? Omdat Jona een teken was voor de inwoners van Nineveh. Nou, en in dat licht gezien zeg ik wel, dan is het zeer waarschijnlijk dat en van Jona's prediking, maar ook van Jona's ervaring, niet alleen in Nineveh, maar ook buiten Nineveh nog wat uitgegaan is. En dat zo die zeelieden misschien daar ook nog wel van gehoord hebben. Ja. Nou, ik zei nog één vraag, maar er kan er nog één. Ja, Kater. Zullen we dan met elkaar nog zingen? Uit Psalm 138. Vers 2 en 4. Zojuist nog even te zeggen dat de volgende keer niet over 2 weken zal zijn, we leven er wel zin, maar over 3 weken. Over 2 weken, niet precies, maar woensdags dan is hier in de kerk een avond van de ondergrondse kerk, waarbij een dominee van achter het ijzeren gordijn komt, vertellen over zijn verblijf daar. En het lijkt me een beetje te veel om dat allebei in 1 week te doen, dus we gaan naar de 12e april beleven er wel zijn. De broeder Kater met ons danken.
Ach, heren, aan het eind van dit ons te samen zijn, past uw naam, o het moedig te erkennen, voor al het goede dat ge ons nog geschonken hebt. Gij hebt ons nog de lust, de gelegenheid willen geven, om ons nog een ogenblik te mogen stellen, onder uw woord en onder uw getuigenis. Ach, Heere, wat zijt gij goed voor ons geweest te samen. Hoeveel kom gij dat te onthouden. En gij komt het ons nog te schenken. En nu zijn wij niet waardiger en zijn niet slechter, heren, dat gij dat nog komt te doen. Maar dan is het enkel uw goedheid, enkel uw langmoedigheid, dat gij ons nog te samen komt te schenken. Maar het allergrootste zal wezen, heren, dat die goede tierenheden nog eens mochten leiden tot een waarachtige bekering. Het zij bij aan of bij voortgang, en heren, nu moeten wij dat voor uw aangezicht beleiden, dat die vrucht op ons akkers niet gevonden wordt, maar het mocht u behagen. Dat zelf door uw geest in ons harten te willen schenken, zij bij aan of bij voortgang. En heren, nu hebben wij uw woord weer na mogen horen. Maar heren, om het te verstaan is genade voor nodig. En die genade die wordt op ons akkers niet gevonden worden. Maar daarom smeek woord moedelijk van u af, heren. Het mocht u behagen, een kracht is uw soeverein welbehagen, die werken van vrije genade kon het zijn, in ons aller hart willen verheerlijken, dat is nodig en noodzakelijk, heren. En bij u is toch een eeuwige volheid, ach, u hebt toch een arm met groot vermogen. Nu vragen we het moedelijk van u af, heren. Zoudt gij dan door uw geest, dat is zo nodig en noodzakelijk, om door uw geest van die brede weg des verderfs afgeleid te mogen worden tot die smalle weg die tot het leven leidt. Heere, zou u dat nog willen schenken, kon het zijn in ons allerhart, zou het groot wezen, dat u kon het zijn, de oudste vele mocht in dat dier, en dat we nog weer in gezondheid zouden mogen ontwaken. Wil gij dan in ieder bekwaam het werk wat u op onze schouders gelegd hebt, maar wilt u bovenal geven, Heere, dat u grote en lieve naam om onze twillen niet gelasterd behoeft te worden, maar dat we nog eens verbreiders mochten worden van uw naam en van uw eer, want dat zijt gij toch zo waardig, om in alles erkend, gediend en gevreesd te mogen worden. Heere, zo mogen we ons dan voor uw rekening nemen, kan het zijn voor de tijd, maar bovenal voor de eeuwigheid en genadelijk verzoening komen te doen over al onze zonden. Dit vraag ooit moederlijk van u, naar het vrije van uw welbehagen, alleen om Jezus willen, amen.